onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dankdagdienst voortzetten met het zingen van Psalm 17 en daarvan de versen 3, 4 en 5. Psalm 17, de versen 3, 4 en 5.
Thank you.
lezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en infallibel woord en wel in het evangelie van Marcus en daarvan het 12e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere ben, uw God ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de namen des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu Marcus 12 als de schriftlezing en hij begon door gelijkenissen tot hen te zeggen, een mens plantte een wijngaard en zette een tuin daarom en groef een wijnpersbak en bouwde een toren en verhuurde dien aan de landlieden en reisde buitenslands. En als de tijd was, zond hij een dienstknecht tot de landlieden, opdat hij van de landlieden ontving van de vrucht des wijngaards. Maar zij namen en sloegen hem en zond hem ledig heen. En hij zond wederom een andere dienstknecht tot hen en dienstenigde zij en wonder hem het hoofd en zonde hem heen schandelijk behandeld zijnde. En wederom zond hij een anderen en die doodde zij en vele anderen, waarvan sommigen sloegen en sommigen doden. En als hij dan nog één zoon had die hem lief was, zo heeft hij ook die ten laatste tot een gezonde zeggende, zij zullen immers mijn zoon ontzien. Maar die landlieden zeiden onder elkander, deze is de erfgenaam, komt en laat ons hem doden en de erfenis zal onze zijn. En zij namen en doden hem en wierpen hem uit buiten de wijngaard. Wat zal dan de Heer des wijngaards doen? Hij zal komen en de landlieden verderven en de wijngaard en aan anderen geven. Hebt gij ook deze schrift niet gelezen? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van den Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En zij zochten hem te vangen, maar zij vreesden de scharen, want zij verstonden dat hij die gelijkenis op hen sprak. En zij verlieten hem en gingen weg. En zij zonden tot hem enige der Farizeeën en der Herodianen, opdat zij hem in zijn rede vangen zouden. En deze nu kwamen en zeiden tot hem, Meester, wij weten dat gij waarachtig zijt en naar niemand vraagt, want gij ziet de persoon des mensen niet aan en gij leert den weg Gods in der waarheid. Is het geoorloofd de keizer schatting te geven of niet? Zullen wij geven of niet geven? En hij wetende hun geveinsdheid zeide tot hen, wat verzoekt gij mij, breng mij een penning dat ik hem zie. En zij brachten een en zeiden tot hen, wiens beeld? Wiens is dit beeld en opschrift? En zij zeiden tot hem, des keizers. En Jezus antwoordende zeide tot hem, geef dan de keizer wat des keizers is en Gode wat Gods is. En zij verwonderden zich over hem. En de Sadduceeën kwamen tot hem, welke zeggen dat er geen opstanding is, en vraagden hem, zeggende, Meester, Mozes heeft ons geschreven, indien iemands broeder sterft, en een vrouw achterlaat en geen kinderen nalaat, dat hij, dat zijn broeder deszelfs vrouw nemen en zijn broeder zaad verwekken. En er waren nu 7 broeders en de eerste man nam een vrouw en stervende liet hij geen zaad na. En de tweede nam haar ook en is gestorven en ook deze liet geen zaad na en het derde desgelijks. En al de 7 namen dezelfde lieten geen zaad na. De laatste van allen is ook de vrouw gestorven. En in de opstanding dan, wanneer zij zullen opstaan, wiens vrouw zal zij van deze zijn, want die 7 hebben haar tot een vrouw gehad. En Jezus antwoordende en zeide, dwaalt gij niet, daarom dat gij de schriften niet weet, noch de kracht Gods. Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, nog worden ten huwelijk gegeven, maar zij zijn gelijk engelen die in de hemelen zijn. Doorgaande de doden dat zij opgewekt zullen worden, heb gij niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in het doornbos tot hem gesproken heeft, zeggende, ik ben de God Abrahams en de God Isaaks en de God Jacobs. Een God is niet een God der doden, maar een God der levenden, gij dwaalt dan zeer. En een der schriftgeleerden, horende dat zij tezamen in woorden waren, en wetende dat hij hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vraagde hem, welk is het eerste gebod van allen? En Jezus antwoordde hem, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere, en gij zult een Heere, uw God, lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelve. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerden zeiden tot hem, meester, gij hebt wel in der waarheid gezegd dat er een ene God is. En er is geen ander dan hij. En hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de ziel en uit geheel de kracht en de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan al de brandoffers en de slachtoffers. En Jezus ziende dat hij verstandiglijk geantwoord had, zeide tot hem, gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem in vragen. En Jezus antwoordde en zei de lerenden in de tempel, hoe zeggen de schriftgeleerden dat Christus een zoon van David is? Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot de voetbank uw voeten. En David dan zelf noemde hem zijn Heer, en hoe is hij dan zijn zoon? En de menigte der scharen hoorde hem gaan. En hij zeide tot hen in zijn leer, wacht u voor de schriftgeleerden die daar gaan willen wandelen in lange klederen en gegroet zijn op de markten. En de voorgestoelde hebben in de synagogen en de vooraanzittingen in de maaltijden, welke de huizen der weduwe opeten en dat onder den schijn van lang te bidden. Deze zullen zwaarder oordeel ontvangen. En Jezus gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag hoe de scharen geld wierp in de schatkist. En vele rijken wierpen daar veel daarin. En er kwam een arme weduwe en wierp 2 kleine penningskens daarin, het welk is een oord. En Jezus dan zijn discipelen tot zich geroepen, hebbende zeide tot hen, voorwaar ik zeg u dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan alle die in de schatkist geworpen hebben. Want zij alle hebben van hun overvloed daarin geworpen, maar deze heeft van haar gebrek al wat zij had daarin geworpen, haar ganse leeftocht. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat het is waarlijk dankdag nog zijn. Niet alleen een dankdag, maar een dankend leven. O Heere, dat kan alleen als we ons aandeel mogen hebben in die biddende en dankende hoge priester Jezus Christus, van wie wij die psalm 17 hebben opgezongen, dat hij belaagd is geworden, want hij is tot het zijne gekomen, maar de zijne hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. O lieve Heere, en daarin voelden de fariseeën zich geërgerd, omdat hij hen de waarheid zeide. En daarom wilden ze hem achtervolgen en doden. O lieve Heere, maar Gij hebt uw werk volkomenlijk gedaan. En Gij hebt alles toegebracht om de Uwe tot een God te zijn, van nabij en niet van verre. Om hen te zijn tot een schuilplaats in gevaren. Om hen te zijn als een schild waarop al de boze zijn vurige pijlen opverspilt. O Heere, mocht het ook zijn deze dag, ja ons ganse leven, dat ons leven mag zijn een dankoffer, Gode den Heeren in Christus. O lieve Heere, want Gij zit niet om de gave verlegen, maar om de vrucht. Gij zoekt vrucht op uw akker. Heere, doorwaai onze hof met die noorderwind, die alles verzengt en ontmaskert en ontbloot tot de fundamenten toe, opdat die zuidenwind van het evangelie wel in een wel toebereide aarde mag vallen. En Gij zegt het tot uw knechten, braakt u liever een braakland en zaai niet onder de doornen. O Heere, wat zijn we geneigd om onder de doornen te zaaien, maar het zal geen vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Want als de beproeving en de verdrukking komt, wordt het terstond geërgerd. Lieve Heere, dat we dan af mochten dalen naar de diepte, ook deze dag. Ten eerste in die zelfontdekking, wie wij voor u geworden zijn. Maar ook, Heere, als Gij ons hebt opgezocht, toen wij daar lagen op het vlakke des velds, toen we daar hersteld zijn geworden in uw gemeenschap door die bloedstorting, die dierbare bloedstorting van Christus. O Heere, mochten we die ware dankbaarheid van u leren. Mochten we ten eerste leren dat Gij ons tot dankende hoge priester zijt en dat er geen dankbaarheid meer hoeft worden toegevoegd om u tevreden te stellen, o Heere, want dat zijn de grootste aanslagen op de leer van vrije genade. Maar dat we door de liefde gedreven u in alles zouden danken, want Gij zijt zo een dankenswaardig God, Heere. Meestentijd zitten we te bidden en dan nog genees met hart en ziel, maar Gij zegt, Gij bidt en Gij ontvangt niet omdat Gij kwalijk bidt. O Heere, mochten we er eens aan ontdekt worden, mocht Gij ons doorzoeken en doorgronden. Maar mochten we, als we van u geleerd zijn, zoals Gij Petrus zegt, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is, Heere, mocht Gij dan het uwe zegenen, mocht Gij het uwe bevestigen. En dat we daarin u zouden kennen en erkennen. Heere, want Gij zijt toch onze Vader. En Gij behoort alleen de eer toe. En wij zijn eerrovers. Ook na ontvangen genade. Mocht Gij uw lieve geest daartoe zenden, Heere, dat wij ook in de prediking u de ere zouden geven. Heere, kan alleen door uzelf. Het is uit u, door u en tot u, Heere, zie op die dankende hoge priester en verberg ons onder de slip van zijn mantel. Want anders hebben we geen bestaan voor u. Met al onze godsdienst, met al ons tegenstreven of voor of tegens. Gij zoekt niet naar voorstanders, naar tegenstanders. Gij zoekt goddelozen met u te verzoenen. Gij zoekt uw eer. O Heere, zie op Christus, zie ons aan in Christus. Hij heeft u altijd geëerd en verhoogd. En Hij heeft uw rechten verheerlijkt. Lieve Heere, mochten we in Hem bevonden worden tot lof en prijs van uw nooit genoeg volprezen naam. Zegen ons in ons spreken, zegen ons in ons luisteren, Heere. Als Gij zegent, dan kan niemand vloeken. Maar als Gij vervloekt, wie kan dan zegen? En we zijn vervloekt van nature, zijn we vervloekt. We hebben onszelf in die vloek geworpen. Kunnen nooit geen dankdag meer vieren. Kunnen u nooit meer gedenken, o Heere. Maar neem nog redenen uit uzelf. Opdat er nog een volk mag zijn die in Christus u de dank zal geven die u toekomt. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Ja, we hebben het opgezongen wat er nou aan die dankdag van die weduwe vooraf ging. We hebben het opgezongen, hè, die psalm 17. U zou zeggen, zijn dat nou psalmen voor een dankdag? Ja. Maar dankdag staat ook, heb ook alles te maken met het lijden. Alles te maken met het lijden. Ten eerste met het lijden van de borg. En ten tweede ook met het lijden van de kerk. Want die de Heere zoeken te vrezen. En zullen lijden om zijn naams wil. Belijden is lijden. En belijden doe je niet alleen met de mond, maar ook met de daad. Zal u, o Heer, mijn dank betalen? Ja, je zou zeggen, dat is een gezang, maar het is wel waar. U prijzen in mijn avondlied. Maar niet alleen met de mond, maar ook met de daad. Die weduwe kwam niet zingend de kerk in. Nee. Tenminste, dat staat er niet bij. Misschien wel in haar hart, hoor. Dat zal wel, want het was een dankbare weduwe. Ze was door God dankbaar gemaakt. Ze was in die biddende en dankende hoge priester begrepen. Ja, en dan vloeit de liefde vanzelf. Hè? Dan vloeit de liefde, gaat alles als vanzelf. En gemeente, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. En wel in Marcus 12, daarvan het 41ste vers tot en met het 44ste vers. Hetgeen wij nogmaals u voorlezen. En Jezus gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag hoe de schare geld wierp in de schatkist en vele rijken wierpen veel daarin. En er kwam een arme weduwe en die wierp 2 kleine penningskens daarin, het welk is een oord. En Jezus zijn discipelen tot zich geroepen, hebbende zeiden tot hen, voorwaar ik zeg u dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan alle die in de schatkist geworpen hebben. Want zij alle hebben van hun overvloed daarin geworpen, maar deze heeft van haar gebrek al wat zij had daarin geworpen, haar ganse leeftocht. En in afhankelijkheid des Heren wensen wij na te denken over de dankdag van de arme weduwe. Ten eerste de plaats waar zij liep en de plaats waar Jezus zat. Ten tweede waarom Jezus daar zat. En ten derde waartoe de Heere Jezus daar zat. Dus ten eerste de plaats waar de Heere Jezus zat. Want het gaat niet over die weduwe, maar het gaat over de Heere Jezus. Het gaat altijd over de Heere Jezus. Ten tweede waarom de Heere Jezus daar zat. En ten derde waartoe de Heere Jezus daar zat. Ja nou, hij zat daar, hè. En Jezus gezeten zijnde tegenover de schatkist. Op die plaats heeft hij ook veel geleerd. In de tempel, voor de tempel, in de straten van Jeruzalem, op de velden, in de heggen en stegen, in Jericho, die vervloekte stad Jericho. Ja. En hij het ganse land doorgaande goeddoende. De Heer Jezus heeft enkel goed gedaan. Ook met zijn strafreden tegen de Farizeeën deed hij enkel goed. Want hij is gekomen om de wet te vervullen en de ere des vaders te verhogen die de eerste Adam heeft laten vallen. En wij met hem. Ja. En geliefde, de Heer Jezus was dikwijls lerende in de tempel om de armen het evangelie te verkondigen. Maar ook en niet in de laatste plaats om het snode van het kostelijke te onderscheiden. En dat hebben we u opgelezen. Hè? En al die Farizeeën die kwamen tot hem met drogredenen. Ik hoef dat niet te herhalen, u kunt dat nogmaals eens lezen in dit hoofdstuk. Hè, hoe de Farizeeën hem altijd maar belaagden en zijn woorden wogen, opdat ze hem op een woordje zouden kunnen vangen. En dat is nog niks veranderd hoor, daar is de tegenwoordige godsdienst dagelijks druk mee. Ja, dagelijks druk mee. Maar de Heer Jezus, die liet niet over zich heen lopen. Nee, kijk, je hebt natuurlijk mensen, en dat dachten de Farizeeën ook, dat de Heer Jezus over hen heen liep. En dat hij hen negeerde, en noem maar op, en al die drogredenen nogal meer. Maar het is er heel veel aan gelegen wat je onder ere verstaat. Je kan je vader en moeder eren in het kwade. Nou, dat is een goddeloze ere. Maar dan toch blijft dat gebod staan, eert uw vader en uw moeder. Hè, opdat gij lang leeft op de aarde. En als je dat schendt, dan zal God u schenden. Dan hoef je de zonde van je vader en moeder niet glad te strijken. Dan hoef je de zonde van de fariseeërs niet glad te strijken. Dat heeft de Heer Jezus ook niet gedaan. Maar andersom eerde zij hem niet. Haar de Heer Jezus zegt, gij onteert mij. Ja, ze noemden hem een vraat en een wijnzuiker. Dat is wat. Hè? Dan moet je het lef hebben. Dan moet je toch... Kijk, dat gebeurt ook in het overtreden van Gods geboden. Het daadwerkelijke schenden van Gods geboden. Daar komt God op terug. In je leven. Ja. U zegt, wie schendt de geboden Gods dan niet? Toch allemaal. Maar daarmee ga jij niet vrij uit. Nee, want er is een profaan schende. Er is een schende vanwege de zondeval. Hè, dat we met onze, omdat we in de zonde gevallen zijn, in de zondestaat verkeren. Alles wat we denken, doen en zeggen is overtreding van het gebod. God accepteert niks meer van een natuurlijk mens. Niks. Omdat het alles zonde is. Hè. Hoe je ook je eigen rechtvaardigt. Hè, boven anderen. De Heere accepteert er niets van. U zegt, maar er zijn toch ook intermenselijke verhoudingen. Ja, dat kunt u lezen. Hè, hoe de Heere Jezus met die fariseeën omging. En hun ook aansprak op hun intermenselijke verhoudingen. Waar niks van deugde. Er deugde gewoon niks van. Maar daar gaat het hier in de eerste plaats niet over. Het gaat eraan vooraf. Hè. En als Christus de scharen onderwezen en hen gewaarschuwd heeft voor het zuurdesem van de fariseeën en de schriftgeleerden, dan neemt hij plaats, niet voor de eerste keer, maar dan neemt hij als opnieuw plaats tegenover de schatkist die aan de ingang van de tempel stond. En de schatkist was daar gezet om de kosten van de offerdienst te kunnen bekostigen. Het was geen diaconale schatkist, let er goed op hoor, het was geen diaconale schatkist. Maar een schatkist voor de dienst des Heren. En de afdracht van de tiende was niet voor de armen bestemd, maar voor de dienst van God, die door de stam van Levi werd waargenomen. Dat weet u toch? De levieten namen de priesterlijke dienst waar. De levieten konden van de tiende de tempeldienst onderhouden. Maar wat was nu eigenlijk de schat? De inhoud van de schatkist of de parel van grote waarde die er tegenover zat? Zeg het. Tegenover die schatkist had de Heer Jezus plaatsgenomen als de parel van grote waarde. Als de schat in de akker. Als de schoonste van alle mensen, kinderen. En geliefde, waar uw hart is, daar zal ook uw schat zijn. Dan zullen uw ogen niet gericht zijn op die schatkist, maar op die parel van grote waarde. Want waar Christus is, dan heeft God uw hart, uw leven in het bezit. Als u van Christus bent, dan bent u geen rentmeester. Dan bent u rentmeester en geen bezitter. Want de mens kan niets van wat hij bezit meenemen. Hij zal bij zijn sterven alles moeten achterlaten. Maar alleen degene die in het bezit gekomen zijn van die... van die schat in die akker, van die parel van grote waarde, die zullen hun ziel als een buit hebben en ook uit deze wereld dragen. Ja, de ziel van Lazarus werd door de engelen uit deze wereld gedragen en in Abrahams schoot gelegd. En wat betekent al het goud, geld en goed in het licht van de parel van grote waarde? Wat betekent uw aardse rijkdommen en bezittingen zonder de rijkdom van Christus? Dus Christus overtreft de schatkist van de tempel in waarde, al zou de schatkist met goud gevuld zijn, daar nog gaat Christus deze schatkist erboven, want hij is ver verheven boven alle aardse rijkdom en genot, bezittingen en ook boven het leven, boven het menselijke leven. Christus is de enige schatkist waarin u niets hoeft te werpen, want hij is vol van genade en waarheid. En hij wordt niet armer van het uitdelen en niet rijker van het inhouden. Je kan een Christus niks kwijt. Nee, alleen je verdoemelijkheid. Hij is een schuldovernemende borg. Hij wil alleen je schuld hebben. Hij wil alleen je zonde hebben. Hij wil je ganse bestaan hebben. Maar dan blijft de markt van vrije genade leeg. Als die daar uitroept, komt herwaarts tot mij. Gij vermoeide en beladen zondaren, en ik zal u rust geven door overname. Ik uw zonde en gij mijn gerechtigheid. Dat is een zalig woord, is een ruilhandel, geliefde. Dan krijg je geen geld. Dan krijg je goud. Dat loutere goud. Die loutere soevereine genade in Christus voor de grootste der zonden. In Christus heeft Gods volk geen gebrek, want zij worden uit deze schatkist vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. En Christus zat daar aan de ingang van de tempel tegenover de schatkist en die schatkist behoorde God toe. En de Heere Jezus had opzicht over die schatkist des Heren, omdat hij van de Vader gezonden was. Hij zat daar niet als een rentmeester, maar als bezitter. Want al het goud en het zilver zijn zijne, ja, 2000 bergen. En voor zijn leeftocht had Christus zich uit die schatkist kunnen bedienen, maar dat heeft hij niet gedaan, omdat hij gekomen is om alle gerechtigheid te vervullen die de eerste Adam heeft laten vallen. Christus heeft zich alles ontzegd. En hij had zelfs geen plaats waar hij zijn moederhoofd kon neerleggen, terwijl de vossen holen hebben, de vogelen des hemels nesten. En wij hebben een dak boven ons hoofd en een bed om op te slapen. Heb je daar de Heere wel eens om gedankt? Met een gebroken hart en een verslagen geest. Dan zeg je, Heere, de Heere Jezus had geen plaats waar hij zijn vermoeide hoofd neer kon leggen. En ik heb nog een bed om op te slapen. Ik heb nog een dak boven mijn hoofd. Maar dat alles had de Heere Jezus niet. Terwijl hij als de Zoon des Vaders rechtmatig aanspraak kon maken, hetgeen des Vaders is, heel de wereld was, behoort God toe. Want heel het aardrijk is mijn. En Christus zat daar als de Zoon van David, die over al de schatten des Vaders gesteld is, over de wijngaard des Heren, de scepter zwaait, en tot die wijngaard gezonden was, zoals we hebben opgelezen dat die Vader, dat die Heer, nog een zoon had die hem naar de wijngaard stuurde, omdat al die andere dienstknechten naar het leven werden gestaan, uitgeworpen werden. En daar moet de Heer Jezus van zeggen, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt, die ik tot u gezonden heb. En toen heb de Vader de Zoon gezonden. En die hebben ze om het leven gebracht, die hebben ze vermoord. Zoals de gelijkenis ons zegt. Christus zat daar als de Zoon van David, over de schatten zijns vaders gesteld, over de wijngaard des Heren de scepter zwaait. Doch hij zat daar in de staat van zijn vernedering, als de lijdende knecht des Heren, als de man van smarten, verzocht in krankheden. Hij zat daar als plaatsvervanger voor zijn volk, om alle gerechtigheid te vervullen, in zijn zitten, in zijn gaan. Want hij zat daar in zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid om de wet te vervullen. In zijn doen en zijn laten, in zijn kijken en horen, in zijn spreken en preken. Er is geen beweging in Christus wat niet te maken heeft met de vervulling van de wet. Ook als die daar zit, dan zit hij daar om de wet des Vaders te vervullen. In onze plaats. Christus is de deur en de toegang tot de tempel Gods. Want wie de tempel betrad zonder door deze deur naar binnen te gaan, geestelijk te verstaan, die ging de tempel in als een dief en een moordenaar. Hoe zit je in de kerk? Ben je door die deur gegaan? Waarvan onze tekst spreekt. Of ben je van elders ingeklommen? Christus is geen tussenstation. Hij is ook geen eindstation tot het koninkrijk. Nee, hij is de toegang. De deur van het koninkrijk der hemelen. En wie niet ingaat door de deur der schapen, is een dief en een moordenaar. Nou, de mens van nature is een verscheurend dier, een roofdier, die uit is op prooi, want de bloedzuiger heeft 2 dochters, geef, geef. Nou, de mens van nature is lid van halen, hebben en houden. Van de halen, hebben en houden partij. En hij zoekt uitsluitend het zijne en niet hetgeen van Christus is. Dat geldt voor elk natuurlijk mens. En dikwijls ook nog na ontvangen van hem. Deugt niks van hem. Maar de plaats waar Christus zat was hem van de Vader gegeven. Het was een plaats die van eeuwigheid besloten was dat de Heer Jezus daar zitten zou. Tegenover die schatkist. En we lezen zo dikwijls in het woord en hij moest door Samaria gaan. Nou, in dat kader staat ook het zitten van Christus tegenover de schatkist. Het was een plaats die alleen rechtmatig door hem kon worden ingenomen om vanaf die plaats te zien hoe, niet wat, hoe de scharen geld wierp in de schatkist. Niet dat zij het deden, maar hoe zij het deden. Want Christus is hartenkenner. Hij weegt de harten en proeft de nieren. Van A tot Z. Voor hem is niks verborgen. En daar is Gods volk zo verheugd over. Niets is zo, zingen ze het wel eens uit. Met grote zielenblijdschap, niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw allevendheid. Gij kent mijn zitten en mijn staan, daar zijn ze zo verheugd over. Ja, ook met smart, want ze weten ook dat hun gaan en staan enkel zonden is. Maar dat ze bedekt zijn door die gerechtigheid van Christus, dat is hun vreugde. En de Heer Jezus zag met welk oogmerk en met welke gezindheid de mensen geld in de schatkist wierpen. En dat was ook de reden waarom hij daar zat. Waar hij zat, dat was dan gedachte nummer 1. Hè, van eeuwigheid besloten tegenover die schatkist. Waarom die daar zat, daar gaan we het nu over hebben. Nou, zijn zitten is al een prediking apart. Ja, ook als de Heer Jezus niks zegt, predikt hij met zijn hele houding. Als de Heer in het woord openbaart dat hij zwijgt in zijn liefde, dat is de zaligheid voor de kerk. Een zwijgend God, door een zwijgend God word je zalig. Ja. Want in zijn zwijgen spreekt God tot de ziel. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Dat is de vergeving der zonde. Dat is de vergeving des vaders, de verlossing des zoons en de toepassing des heilige geestes. Zijn zitten was een prediking apart, maar de reden waarom hij daar zat was eveneens borgtochtelijk en tot onderwijs van degene die in hem geloven. En Christus zat daar, dus hoe de mensen hun geld in de schatkist wierpen, en dat maakt hij ook openbaar. Hij zag hoe de schare geld wierp in de schatkist. Hij zag het al van eeuwigheid. En er staat, vele rijken wierpen veel erin. Ja, natuurlijk. Veel. Zei die fariseeën toch ook, Heer, ik geef tiende van alles van wat ik heb. Prachtig. En de rijken scheepten de dienst van God niet af met een paar dollar. Nee, de schatkist was gevuld met biljetten van 100 en wellicht 1000, want er staat duidelijk dat de rijken daarin veel geld wierpen. Niet weinig. Die mensen waren echt niet karig, ze hadden er belang bij dat de offerdiensten doorgang konden vinden, want met het bloed van stieren en bokken deed de hoge priester een verzoening voor al het volk en daar hadden ze veel voor over, niet alles, maar wel veel. Velen kochten de gave der verzoening voor geld. Want ze zaten helemaal verstrikt in dat wetticisme en dat judaïsme. En daar hadden ze vleeselijk belang bij. Want daarmee dachten ze dat ze de vergeving der zonde afgekocht kon worden met veel geld. Hoewel er ook bij waren die niet zichzelf gedachten, maar God alleen. En dat vanuit het stuk der dankbaarheid. Omdat zij in en door Christus als een goddeloze gerechtvaardigd waren. Ja, het ziet altijd maar op de kleine kuddeke van Christus. Hè? Maar ook de rest van de scharen van de beleiders gaat Christus niet, ontgaat Christus niet. Hè? Dus het zit niet op de hoeveelheid, maar op de gezindheid. Ja, God ziet het hart aan van de gever en de Heere heeft de blijmoedige gever lief. Kijk, de rijken wierpen veel daarin, plichtmatig. Vanuit een vleeselijk godsdienstig plichtbesef. En ze hadden daar, ik heb het al gezegd, een vleeselijk belang bij, want Ze wilden dat die offerdienst door kon gaan, want dan maakten ze hun hele godsdienst van het bloed van stieren en bokken. He? Dan dachten ze dat ze daarmee bij God in een goed blaadje stonden. Dus het hoe, dat wordt in de weegschaal Gods gebogen. En dan sloeg de weegschaal bij het vele wat de rijken daarin wierpen, door naar de negatieve kant, hè, zoals we dat kunnen lezen, elders in de schrift, gewogen en te licht bevonden. Het weinige dat de rechtvaardige geeft, is beter dan het overvloed der goddelozen. En dat geldt ook voor de giften en gaven die gegeven worden voor de dienst des Heeren. Het ligt dus niet in het weinige, het ligt ook niet in het vele. Dat is net zo met geloof. Klein geloof of groot geloof, daar loopt het niet over. Het loopt over een waar geloof. Al heb je maar een mosterdzaadje waar geloof, ben je eeuwig zalig. Het ligt in het hoe. Hoe leest gij? Hoe geeft gij? Hoe handelt gij? Hoe leeft gij? He, dat waren de vragen die de Heer Jezus Christus de fariseeën stelden. Hoe leest gij? He, daar kwamen ze met de wet aan dragen. Hoe leest gij? Daar gaat het om. Hoe geeft gij? Hoe handelt gij? Hoe leeft gij? Want uit het hart zijn de uitgangen des levens en uit het hart komen voort kwade bedenkingen, bijoogmerken, verkeerde begeerlijkheden enzovoort. En Christus kon op een volmaakte wijze de geesten wegen of zij uit God zijn, want hij weet wat de mens is, wat in de mens is, zijn drijfveren, hij kent zijn zitten en zijn gaan en zijn staan, wat wij beraden of willen betrachten, hij kent van ver onze gedachten. En ik heb u al gezegd, dat is voor Gods volk een troost, want ze zijn verheugd dat de Heere hem beter kent dan zij zichzelf kennen. En daarom zijn ze verlegen of hij hun harten wil doorgronden, doorzoeken en beproeven. Omdat ze zichzelf niet vertrouwen, niet op 's mans benen kunnen vertrouwen, want daar zijn ze bedrogen mee uitgekomen. Wie op de Heere vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheid. En dan ga je van mensen afzien, dan ga je geen mensen haten. Dan ga je vader en moeder niet haten. En als dan je vader en moeder zondigen, dan mag je als kinderen daarop wijzen. En andersom is het helemaal een ouderplicht om kinderen te waarschuwen voor het verderf, voor de zonde. Het moet wel waar zijn hoor, aan beide kanten. Want er worden vandaag en dag ook brieven zelfs geschreven naar ouders die pure leugens bevatten. Het kan ook andersom zijn. Moet waar zijn, hoor. God ziet het hart aan hem. De Heer weegt je hoe. Hij weegt je oogmerk. Hij weegt de harten. Ja. Dus die rijken, die wierpen veel geld in de schatkist, maar daar komt er nog eentje aan. Was geen rijken. Niet vele rijken. Nee, niet vele rijken. Een arme weduwe. En die weduwe werd niet door de rijken geacht, want wat kon die weduwe nu bijdragen aan de offerdienst? Zij had immers niets dan alleen armoede, een leeg huisje, een lege provisiekast en een lege portemonnee. Dus niet alleen rijken wierpen hun kapitalen in de schatkist, ook de weduwe wierp er wat in, een oortje. Een oortje? Is toch de moeite. En er kwam een arme weduwe die twee kleine penningen daarin wierp, het welk is een oord. Nou, de centen deden de fariseeën in het centenbakje. Die spaarden ze thuis ook voor een reep chocola. Die weduwe wierp in hun oog een stukje chocola in de schatkist, een oortje. De rijken wierpen hun tiende erin of meer. Maar de weduwe wierp veel meer daarin, namelijk alles wat zij bezat. Al het geld wat zij bezat, haar ganse leeftocht, wierp zij in de schatkist. Was veel meer dan die rijken gaven, want die gaven maar van hun overvloed. Die werden daar niet armer van. En als de Heer Jezus de geesten beproefd heeft van degenen die hun deel in de schat is geworpen hadden, zowel de rijken als de armen, dan roept hij zijn discipelen om hen te onderwijzen uit hetgeen hij gezien had, beproefd had. En dan begint die grote leraar der gerechtigheid zijn leerjongens te onderwijzen uit de schat van zijn middelaarschap. En de Heer Jezus zeide tot zijn discipelen, tot zich geroepen hebbende zijn discipelen, zeiden tot hen: voorwaar, ik zeg u, dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan alle die in de schatkist geworpen hebben. Dus dat zijn niet mijn woorden, niet mijn gedachten, het is niet mijn opinie. De Heer Jezus zegt het zelf, het komt uit de mond der waarheid. En als de rijken gehoord zouden hebben wat Christus over hen zei, dan zouden ze hem van de steilte te pletter gegooid hebben. Want als de mens ontdekt wordt aan zijn schijnheiligheid, met al zijn gaven, zijn goeddoen, zijn gedachten, woorden en werken, dan zou er een adder uitbarsten. Mens wil niet ontdekt worden. Mens wil niks van de waarheid weten. We zijn van nature barstende vijanden van de waarheid. De rijken gaven veel, maar niet uit de ware dankbaarheid, om gezien te worden. Ze lieten hun munten klinken. Ja. En om verzoening voor geld te kopen. Daarom wilden zij zo gaande dat die offerdienst door zou gaan. Dat was hun godsdienst. Maar ze zagen niet op de betekenis daarvan, op de geestelijke betekenis daarvan. Nee. Net als Simon de Tovenaar, die wilde de gave voor geld kopen. De gave des geestes wilde die voor geld kopen. Nou, zo wierpen de rijken hun geld in de schatkist. Maar niet die arme weduwe. Want zij gaf haar ganse leeftocht voor de dienst des Heren. En zij gaf meer dan al die rijken bij elkaar. En dat is dan ook onze derde gedachte, namelijk waartoe Christus daar zat. Om zijn discipelen te onderwijzen, door het snoden van het kostelijke, door het snoden van de rijken te onderscheiden, het kostelijke van die arme weduwe te onderscheiden. Dus om het snoden van de rijken te onderscheiden van het kostelijke van die arme weduwe. Nou, Gods knechten moeten geoefend worden in het beproeven van de geesten en niet zien wat voor oog is, want dat kan zo bedrieglijk zijn. Het zichtbare en het tastbare, de mens wil gaan en zien en tasten, voelen en dan geloven. Maar zo leren we het niet en zo heeft Christus zijn jongeren het ook niet onderwezen. Hij geeft hen geestelijk onderwijs en ze ontvangen daarvan directe toepassing, want wie de gever tot zijn deel heeft, ontvangt ook de gaven en de weldaden. En een van die gaven is de gave des onderscheids. Daartoe zat Christus bij die schatkist. Om zijn discipelen die onderscheiden gaven mede te delen. Daar gaat het hier over. Om de geesten te kunnen beproeven of zij uit God zijn. Want niet een iegelijk die daar roept, heren, heren, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil des hemelse vaders. Dat deden die rijken niet met hun doen, maar dat deed die weduwe wel. Omdat die weduwe haar gave gaf, haar ganse leeftocht gaf, uit die ware dankbaarheid. Nou, Christus leert de zijne te oordelen op grond van recht. En dat is noodzakelijk in de gemeente van Christus. Want dan, het is niet al Israël wat Israël heet. De gave des onderscheid is noodzakelijk en fundamenteel om het snode van het kostelijke te kunnen onderscheiden. En dan zou je, als wij bij die schatkist zouden zitten, dan zouden we zeggen, nou, die man die gaat naar de hemel en die man gaat naar de hemel, want die werpen er zoveel in. Maar de Heer Jezus zag op het hoe. Kijk, het beproeven van de geesten, dat wordt in onze dagen verketterd als zijnde oordeel. Alsof de schrift oordelen verbiedt, dat verbiedt de schrift niet. De schrift verbiedt het onrechtmatig oordelen. Het onrechtvaardig oordelen. Maar de schrift gebiedt het beproeven van de geest. Hoe kan je de geesten beproeven als je niet oordelen mag? Op grond van Gods woord. Hoe kan je de prediking wegen op grond van Gods woord als je niet oordelen mag? Oordeelt gij je rechtvaardig oordeel? Zei Nicodemus tot het Sanhedrin. En dat is een plicht van iedere christen. Het oppervlakkig oordelen en het onbijbelse oordelen is verboden. Want als je zo oordeelt, dan zal je geoordeeld worden. En veroordeeld worden. En ook het oordelen waar de Heer alleen over kan oordelen, is ons ook verboden. Wij hoeven de plaats van God niet in te nemen. Ja, dat zeggen ze, dat wordt dan gelijk weer vereenzelvigd met al het oordelen, maar dat is weer de valsheid van de godsdienst. Die mengen, die gooien alles op één hoop. Die hebben niks, geen onderscheid, alles gaat op één hoop. Maar ze worden straks op diezelfde, zelf op diezelfde hoop gegooid. Als ze zich niet bekeren. Dat betekent dus niet dat Gods kinderen en knechten nooit kunnen oordelen, want iemand, ook niet wat iemand staat is, nee, want aan de vruchten wordt de boom gekend, dus daarin hebben zij ook te oordelen om de tucht te kunnen toepassen. Nou, dan moet je gaven des onderscheids hebben, want anders kan je de tucht niet toepassen. Moet je kunnen oordelen. En de duivel die komt altijd met valse beschuldigingen van het niet mogen oordelen, maar om de geesten te beproeven. En om de tucht te hanteren is het rechtvaardig oordelen noodzakelijk tot welzijn van de gemeente van Christus. Ik heb u onlangs, heb ik het u voorgehouden dat een dominee zonder enige grond mensen in de hemel zat te preken. Nou, dat is ook een verschrikkelijk onrechtmatig oordelen. Wat op de dag van de grote afrekening veroordeeld zal worden. En de arme weduwe had alles in God. En daarom gaf zij God alles wat zij bezat. Haar ganse leeftocht. Al het mijne is het uwe. Ja. En het uwe is het mijne. Wetende dat zij een beter en blijvend goed had in de hemel. Die weduwe gaf vanuit de ware dankbaarheid en daarvan is niemand gevrijwaard, want geen mens heeft recht om ondankbaar te zijn. En we zijn van nature ondankbaar, ondankbare schepselen. Maar om vanuit de ware dankbaarheid de gave Gods op het altaar te geven, daar is een staatsverwisseling voor nodig. Geen gedaanteverwisseling, zoals de fariseeën zijn mooie klederen aantrokken. Nee, daar is een staatsverwisseling voor nodig. Van de dood in het leven te worden gezet, vanuit de duisternis in het licht. En dat geschiet door de vergeving der zonden, door die waarachtige wedergeboorte en bekering, door het ontvangen van het kindschap Gods. En als er geen verlossing heeft plaatsgevonden in ons leven, dan kan er van de ware dankbaarheid geen sprake zijn. Je kunt geen dankdag houden zonder geloofskennis in een biddende en dankende hoge priester. Ken je? Maar zijn er hier nog zondaren in ons midden die de ware dankbaarheid niet kunnen voortbrengen? Zie het Lam Gods, dat de zonde van ondankbare mensen wegdraagt. Zie het Lam Gods, die de Vader altijd bedoeld heeft, zijn eer verhoogd en die hem de ware dank heeft toegebracht. Dus het betekent niet dat de onbekeerden vrijblijvend hun gaven kunnen geven naar hun eigen idee. Nee, nee, want hoewel de fariseeën zich volstrekt wettisch beroemden op het geven van de tiende, gaf Abraham de tiende aan Melchizedek door het geloof en vanuit het stuk de dankbaarheid. Er hebben er ook hun tiende gegeven uit het geloof, geloof ik zeker. Ik generaliseer een beetje wellicht, omdat er in de schrift staat, en de rijken die gaven veel. Nou, het is niet verboden om rijk te zijn. Abraham was ook rijk. Dat moet ik dus ook zeggen. En die gaf Melchizedek ook de tiende. Maar vanuit de ware dankbaarheid. Dus het is niet verkeerd. De tiende geven wordt niet in de schrift veroordeeld. Nee, het hoe wordt gewogen. Ja. Want die tiende, dat blijft staan. Niet als een wettische maatregel, als maatstaf. Nee, nee. Nee, nee. Maar in ieders begrijpt wel dat God de tiende toekomt. En als het recht ligt, dan geven die tiende vanuit het bezit, vanuit het rentmeesterschap, vanuit de gedachte, vanuit de wetenschap dat God, dat heel je leven van God is. Dat heel je leven in zijn dienst behoort besteed te worden. Nou, Abraham die besteedde heel zijn leven in de dienst van God. Ja, dus die tiende aan Melchizedek, dat was een geloofsautomatisme. Vat je dat? Omdat het geloof door de liefde werken is. Ja. En als bondelingen, ja, ik moet nou praktisch gaan preken, want als bondelingen zich een huis als een kasteel permitteren, een bolide van een auto, peperdure vakantiereizen en zich in allerlei beelden baden, en de zondag God afschepen met een paar dollar, dan komt de vloek over de gemeente Gods. En daarop moet worden toegezien, ten eerste door de prediking van het evangelie van Christus, waarin de leer van Christus volkomen recht dient gedaan te worden. Want je bent er niet klaar mee door te zeggen, ja, wie preekt nou de volle raad Gods? Paulus zegt, ik heb het getrouw gedaan. De volle raad Gods en niets daarvan achtergehouden. En dat geldt ook ons ten dagen. Wie is daartoe bekwaam? Wie de Heere daartoe roept en bekwaam maakt. Heel eenvoudig. Daar hoef je heel niet moeilijk over te doen. En die zullen zich niet vanwege de ontvangen bekwaamheid op hun borst kloppen. Nee, nee. Want dan moesten er nog, Gods ware knechten en kinderen moeten er altijd nog aan beginnen. Om die volle raad Gods te preken. Maar dat betekent niet dat je ermee sjoemelen kan. Absoluut niet. Sjoemelen, kerkpolitiek, is net zo verboden als onrechtvaardig oordeel. Nog veel meer, het is nog een grotere zonde zelfs. Dus daarop moet worden toegezien door de prediking. Ten tweede door de christelijke tucht op huisbezoek, want een bondeling zit niet vrijblijvend in Gods huis. Een onbekeerde bondeling zit niet vrijblijvend in Gods huis. Kan niet vrijblijvend zijn gang gaan. Ik hoor veel taal van jonge lui dat ze zeggen dat beslis ik zelf wel. Nou, als God je adem afsnijdt, dan beslist hij ook dat je in de hel geworpen wordt. Wat denk je daarvan? Dan is het uit met al je beslissingen. Dan is het uit met je top-egoïsme. Het leven is niet vrijblijvend, geliefde. We zijn hier niet voor ons plezier. Dus die weduwe, die stelt Christus ten voorbeeld. Die wordt ons ten voorbeeld gesteld. Die al haar leeftocht in de schatkist van de tempel wierp. Dus als al geef je God van je overvloed, dan ben je nog niet verder dan de farizeeërs die ieder het zijne gaven naar hun eigen idee en tevens goed voor zichzelf zorgden en dat in de eerste plaats, want dan ben je nog maar een top-egoïst. Nogmaals, Abraham gaf Melchizedek de tiende, omdat hetgeen wat hij had in God bezat. En omdat Abraham ervan overtuigd was dat hij slechts rentmeester was van hetgeen God hem gegeven had, gaf hij Melchizedek de tiende. Dus wat zijn de bezitters of rentmeesters? Geef rekenschap van uw bezit. Zal dat eenmaal klinken? Nee! Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. Daar heb je zelfs niet de beslissingsbevoegdheid over. Je hebt zelf niks te beslissen. Daar was Paulus achtergekomen al in de eerste slag op weg naar Damascus. Toen vroeg hij al, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Toen was hij al uitgerekend. Ja. We zullen straks geen rekenschap moeten afleggen van ons bezit. Want de mens heeft niks. In het licht van de eeuwigheid bezit de mens niks. We zullen rekenschap moeten afleggen van ons rentmeesterschap. Wat ons is toebetrouwd, het zij goed of het zij kwaad. Dus als je een bedrijf hebt, of je bent in loondienst, dat maakt geen verschil. Je geeft God de tiende, niet zoals de farizeeën het schijnheilig deden. Maar dan laat je je linkerhand niet weten wat je rechterhand geeft. En dat kan ook niet zonder geloof, maar dat betekent niet dat als je het geloof niet hebt, je God af kunt schepen met een schamel beetje. Kijk, want dan wordt onbekeerlijkheid een soort recht. Nou, dat zou je in de verdoemenis moeten bewenen als je dat denkt. Onbekeerdheid is geen recht. Er heeft niemand recht om onbekeerd te zijn. Maar wie komt er nou mee in de nood? Wie komt er nou mee in de nood? Zacchaeus kwam er mee in de nood met al dat geld op zijn rug. Ja, het was onrechtmatig verkregen. Maar mag ik u eens vragen, het geld wat u bezit, hebt u daar, ja, u zegt er echt voor gewerkt. Oh ja. Ja, ze zegt, dat heb ik eerlijk verdiend. Oh, is er nog sprake van eerlijke verdienst als je onbekeerd bent? Alles wat uit het geloof niet is, is zonde. U zegt, maar dan kan ik niet meer werken. Nou, ik wou dat waar was dat je niet eens kon werken vanwege die last der zonde. Ik wou dat waar was. Maar je voert het allemaal op als drogreden. Al wat uit het geloof niet is enkel blinkende ongerechtigheid. U zegt, maar kan ik niet meer leven? Ik wou dat waar was dat je niet meer leven kon. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dus alles wordt u uit handen geslagen. Je goed doen. Je zogenaamde oprechtheid. God kan het niet gebruiken. Hij kan alleen maar de oprechtheid van en in Christus gebruiken. Je kan als onbekeerde God dus niet afschepen met een schamel beetje, terwijl je jezelf van alles permitteert. Hè? Tot een peperdure mobiele telefoon toe. Ik zie dat wel in onze dagen. Is dat dan verkeerd, het bezit van een mobiele telefoon? Dat zeg ik niet. Het ziet ook weer op het hoe. Als vrouwen zich een mobiele telefoon permitteren, waarvan de kosten oplopen tot $200 per maand, dan is dat een goddeloze bezigheid. Dan is dat het beroven Gods. Dan ben je vervloekt bezig. Dan heb je dat zelf niet te beslissen. Dan zit je God met God te beroven. Gij berooft mij, zegt de Heer. Er zijn wat van die vrouwen die zelf de dienst uitmaken wat ze doen of laten. God zal ze verdoemen als ze zich niet bekeren. Dat geldt ook voor mannen natuurlijk. Maar de man staat boven de vrouw. De man is een koning in zijn gezin. Profeet, priester en koning. En als hij zich daarvan laat beroven, dan krijg ik de vloek in je gezin. Dan moet er een oorlog voor ontketend worden. Hetgeen wat God je toeschikt als rentmeester, daar zul je over waken. Ja, er zijn van die valse vredehuwelijken waar ik ook nog geen cent om geef. Maar er zijn wat zogenaamde vechtgemeenschappen, wat alles bedekt wordt met valse vrede, hè, om de lieve vrede te bewaren. En dat is geen ondergeschikt ding, want het huwelijk dat is nog nota bene een beeld van de gemeente en Christus, van Christus en zijn gemeente. Daar kwamen de farizeeën ook mee, hè, met zo'n huwelijk met die vrouw, hè, die dan 7 mannen getrouwd, 7 broers getrouwd had. En die misbruikte datgene. Bij elk gebruik is een misbruik. Bij elk gebruik. He, ook bij de tiende geven. De tiende worden niet veroordeeld. Het is juist geboden. Niet door een wettische plicht, maar door de liefde. God het zijne gunnen. Niet zoals de farizeeën. De farizeeën meenden dat ook te doen. Maar ze deden het uit een wettisch beginsel. Om gezien te worden. Kijk, dat is het verdoemelijke. Het gaat om het hoe. He? Dus als je mobiele telefoon heb en je gebruikt die gewoon voor wettige doeleinden, daar is niks mis mee. Dat is met alles zo. Gods volk maakt een wettig gebruik van deze wereld, daar is niks mis mee. Als ik onder de hoeren van Rotterdam evangeliseer, dat is juist een plicht. En de reformatorische gemeente Best, die sta je dan aan te gapen alsof hij de... Ja, zo erg het is het in onze dagen, zo wettisch is het geworden in onze dagen. Terug naar Rome gekeerd, hè? Schijnvroomheid. Poppengodsdienst. De Heer Jezus spreekt er zijn oordeel en zijn wee over uit. Hij at met hoeren en tollenaren. Niet om ze in de zonde te stijven, maar om ze te bekeren. Hij trad het vervloekte Jericho naar binnen. Omdat er een uitverkoren vat zat in die boom. Die geen vruchten voortbracht in die vijgenboom. Enkel blad. Zacchaeus, kom af, want ik moet in uw huis. Kom haastig af, want ik moet in uw huis blijven. Dat is de rechtvaardiging van de goddelozen. Hè? Daar had die weduwe ook kennis aan. En daarom gaf ze God. En zegt ze net als Zacchaeus: Heere, ik geef alles wat ik bezit. Zacchaeus zegt: Heere, ik geef alles wat ik ontvreemd heb, 4 dubbel weder. En de armen geef ik de helft van mijn. Met andere woorden, ik geef alles weg. Ja. Moet je dan letterlijk alles weggeven? Dat staat er niet. Dat staat er niet. Moet je dan letterlijk alles verkopen? Dat staat er niet. God ziet je hart aan, de gezindheid van je hart. Of je bezitter bent of rentmeester, gelovig rentmeester. Daar ziet God op. Je hebt je grote boeren. En ik sprak wel eens een boer, het was nog een familielid ook. En ja, we liepen zo eens door die landerij. Zei, ja, dat stuk heb ik ook bijgekocht. Er is 160 eken bijgekocht. En dit bijgekocht en dat bijgekocht. Hè? Ik zeg, nou, ome Huppel de Pup, ik zeg, hier gras dat nogal hoog. Ja, hij zegt, we hebben de tijd. We hebben die mensen die veroorloven zich de tijd. En die veroorloven zich landerijen. En we gaan er weer een schuur bij bouwen. Maar de Heer zei tegen die dwaze bouwer, vannacht zal ik je ziel van je hand eisen. Dat geldt ook dus als je weinig verdient, want dan heb je Dan heb je God van je weinig, van het weinig. De weduwe gaf van het weinige, van de schaarste. Even overeenkomstig de wet van Christus. En dat is de wet der liefde. Verkoop hetgeen gij hebt. Als je weinig hebt, verkoop dan het weinige. En geef aalmoes. Maak uzelf de buidels die niet verouden. Een schat die niet afneemt in de hemelen. Daar waar de dief niet bij komt, nog de mot verderft. In de eerste christengemeente, had niemand gebrek omdat men alles met elkaar gemeen had. Zowel geestelijk als materieel. Dan zeg je niet, die mensen die zeiden niet, nou dat is van mij. Maar ook alweer zo'n verdoemelijke uitspraak. Dat is van, wat heb een mens? Wat bezit een mens? Alleen zijn verdoemenis, dat bezit je. Dat bezit je. En dat wil Christus gaarne overnemen van verloren zondaren. Maar als hij je weigert te bekeren, dan zal het straks klinken. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. De christenheid is als een bloedzuiger. Geef, geef. En als het aankomt op de dienst des Heren, is er sprake van geldgierigheid. Dat is de wortel van alle kwaad. Waaruit alle andere ongerechtigheid voortkomen. Er zijn er pas tegenheen, ik kan het geld goed gebruiken. Ja, natuurlijk, om je leven in de zonde te besteden. En bij monden van de profeet Malachi zegt de Heer, breng al de tiende in het schathuis, opdat er spijzen zij in mijn huis. En beproef mij nu daarin, zegt de Heer, der scharen, of ik u dan niet open zal doen de vensteren des hemels. En uw zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen wezen. En ik zal om u en wil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderven. En de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de Heere der scharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen. En dat geldt Gods volk, want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de Heere der scharen. Kijk, toen er honger in Samaria was, toen zei er eentje tegen de profeet. Ja, hij zegt, dat geloof ik niet hoor. Hij zegt, kan God vensters in de hemel maken? Nou, zegt Elisa, dat zal gebeuren. Maar gij zult daarvan niet eten. En die man die werd doodgetrapt in de poort. Dus wie kan zich van de liefdesplicht ontslaan? Geen mens. Er is geen excuus door u te verbergen dat u nog onbekeerd bent en de ware liefde niet heeft. Dat is nooit geen excuus. Want u hebt geen recht om onbekeerd te zijn. Maar u zegt, de Heere zal mijn gave toch niet aannemen. Dus ik kan beter niks geven. Nou, dat is ook goddeloos geredeneerd. Omdat u niet geven nog bozer is dan uw geven. Aangezien gij God erger berooft met het niet geven als met het geven. God heeft niks nodig hoor, hij is te volzalig in zichzelf. Die niet van noden heeft om van mensenhanden gediend te worden als een behoevende. Maar een zoon zal de vader eren, toch? Een knecht zijn heer, ben ik dan een vader, waar is mijn eer? Ben ik een heer, waar is mijn vrezen? En wat zegt de Heere der scharen tot u, tot de dominees, verachters van zijn naam? Gij zegt, waarmede verachten wij zijn naam? Wat staat daar vroeger de fariseeërs ook? En het antwoord op die vraag geeft de Heere zelf, gij brengt op mijn altaar verontreinigd brood en zegt, waarmede wij verontreinigen wij u? Daarmede dat gij zegt, des Heere tafel is verachtelijk. Want als gij wat blinds aanbrengt om te offeren, het is bij u niet kwaad. En als gij wat kreupels of kranks aanbrengt, het is niet kwaad. Kijk, dat is de drogreden. Daar heb je de drogreden van het fariseïsme, van het huidige fariseïsme. En een mens hoeft geen fariseer te worden, dat is die van nature. Als je een kerkbeleider bent, dan ben je van nature onbekeerd een fariseer. Ja. En daar weet Gods volk allemaal van, want die is van dat fariseer zijn. Oh, daar hebben ze zo dikwijls last van. We gaan zonder gebed, waarvan Paulus getuigt, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. De tiende die ik wil geven met de liefde van mijn hart, doe ik niet. Tegenwoordig doen ze het allemaal. Maar Abraham was recht voor God. Hij nam van de koning van Sodom nog geen schoenveter aan. Nee, omdat die koning niet zou zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Maar als mensen iets geven, moet je altijd zeggen, ik krijg het van de Heer, denk er goed om. Want anders dan, er zit er altijd nog zo'n staartje aan. Hè? Dan moet je altijd natuurlijk maar knippen, maar buigen en als een knipmes naar zulke mensen. Nou, dat vertik ik hoor. Geef God de eer. Na de Heere mag je mensen wel bedanken. Oh ja, na de Heere. Na de Heere. Ja. Maar geef God de eer. Dus als de Heere God is, dient hem met geheel uw hart, met geheel uw verstand, met al uw krachten. Dat is het eerste en grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, hebt u naaste lief aan uzelf, want aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. U zegt, ik kan daaraan niet voldoen. Dat is geen excuus, want u behoort er wel aan te voldoen op straffen des eeuwige doods. De wet laat zich niet afschepen met al die vleeselijke verontschuldigingen. Nee. U zegt, maar kan Gods volk aan die eis voldoen? Jazeker. Jazeker, namelijk door de toegerekende gerechtigheid van Christus, want dat is de somma der wet. En daarmee is de wet volledig tevreden, we zullen er eerst van zingen. En wel van de 18e psalm en daarvan het 9e vers, psalm 18. En daarvan de versen, daarvan het 9e vers, ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Kijk, daar heb je nou de ware dankbaarheid. Dat zijn geen vleeselijke helden. Dat zijn geloofshelden die dat mogen beleiden. En die dat ook niet in de praktijk brengen, maar God brengt het in de praktijk. God brengt het in de praktijk. Wat er verder volgt in dat 9e vers van Psalm 18. De maand 13e gemeente, maar op de liefde. En de liefde kijkt niet op een kruiwagen meer of minder, want de liefde rekent niet, de liefde eist niet weder. De liefde zal nooit de dorsende als muilbanden. Nee, want degenen die het geloof hebben dat door de liefde is werkende, die zullen altijd nog moeten beginnen aan het liefhebben. En daarin staat al Gods volk nog in de kinderschoenen om beginnen lief te hebben, elkanders lasten te dragen. Want de liefde houdt er geen rekenmachine op na, De liefde handelt vanuit een schuldige positie. Immers zullen zij zeggen dat hetgeen zij gedaan hebben en hetgeen zij geven, slechts schuldig, dat ze dat schuldig zijn te doen en schuldig zijn te geven. En daarin zit dus geen verdienste. Want als dat het geval is, gemeente, dan is het wetswerk en geen liefdeswerk. Geen liefdedienst, maar een harde dienst. Geen verzelfsheid, maar een moeten. En als het moeten is, hè, als het een moet is, een moet, dan is het de kloet van Mozes. Dan houdt u uw gave maar voor uzelf. Hè? Dat zei die Daniël, houdt uw gave maar voor uzelf. Die had er niks voor nodig. Het is beter om met God gebrek te lijden, maar dan heb je geen gebrek. Dan heb je in je gebrek geen gebrek. Nee. Die Job, die zat op de ashoop van zijn bestaan, maar hij had geen gebrek. Want hij had alles in God. Ook zijn gebrek. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Dus hou je gaven maar voor jezelf. Want als het moet, dan is niemand die het doet. En dan gaat het weer over het hoe. Dan is niemand die het doet op de rechte hoe. De arme weduwe werd niet gedreven als een slaaf, maar zij werd door de liefde Gods gedreven. En zij schudde haar schort uit boven de schatkist, zoals zij haar hart dagelijks voor de Heere uitstortte. En dat gaf vanzelf of helemaal niet. Dat gaf vanzelf of helemaal niet. Liefde rekent niet. Liefde zegt nooit, nou heb je nou nog niet genoeg. Dat zegt de liefde niet. Dat zegt een wettische fariseer. En die kan het gebrek van een ander, de liefde kan het gebrek van een ander wegen. Heel goed wegen. Dan gaan ze de wet van Christus betrachten. Hè? Draagt elkanders last en vervult alzo de wet van Christus. Maar dat gaat hier. Ik heb al gezegd, de schatkist van de tempel was geen diaconale schatkist. Dat was bestemd voor de Levitische priesterdienst. Dat was bestemd voor de dienst des Heren. En als hij daarin God tekort doet, dan zal God u tekort doen. Daar heb ik al zoveel ongelukken van gezien. U zegt maar, ik zit onder een prediking. Onder een valse prediking, dan moet je er weg gaan. Mooi de weg. U zegt, waarom ook dan heen, mooi God vertrouwen. Paulus vroeg Heere, wat wilt gij dit doen zal? Daarin is alles begrepen, heel je leven. Kijk, de godsdienst die wil religie. Ja, religie dat is niet bijbelse. Er wordt in de Bijbel niet van religie gesproken, maar van de ware godsdienst. Er is maar één ware godsdienst. Want als je van religie spreekt, dan spreek je over zoveel religies die mogelijk zijn. Hè? En dan zeg ik, dat is een betere religie. Nou, de ware godsdienst is geen betere religie. Dat is de enige ware godsdienst die er bestaat. Geldgierigheid in de christelijke gemeente is een vloek. En daar valt ook het vele van de rijken over, want die gaven vanuit hun geldgierigheid. Hè? Met het oog op zichzelf. Want ze gaven van hun overvloed en leden daardoor niet het minste gebrek. En bovendien was hun oogmerk onzuiver. Zij wilden de gave der verzoening voor geld kopen. En dan klinkt het met een vloek, zijt gij vervloekt, omdat gij mij berooft, zelfs het ganse volk. Nou gemeente, houdt uw gave voor uzelf, want als God alleen goed is om uw leven te redden, en de dienst van God is u geen liefde waard, dan houdt u uw gave maar voor uzelf. Totdat u erin stikt, net als Achan stikte onder de stenen van de wraken Gods. U zegt, moet je dan alles maar geven wat je hebt? Nou, die vraag is al zo wettisch als maar wezen kan. Want als je God in de waarheid vrezen mag, dan heb je alles al in Gods handen gegeven. Niet alleen je ziel, maar ook je leven. Vele vertrouwen de ziel aan God toe. Maar in de voorzienigheid vertrouwen ze God nog van geen cent. Want dan lopen ze naar de verzekeringsbank en naar die, noem maar op. Nou, Gods volk hoeft echt niet benauwd te zijn dat zij God tekort doen. Want hetgeen zij in God hebben, is al Gods eigendom. Ze zijn het eigendom met ziel en lichaam beide. Dus als hij armoe leidt, dan leidt God armoe. Versta je dat? Als je nou geen geld hebt, moeder, dan leidt je God armoe. Dan zeg je. Dan beleid je nou, dan zeg je, Heren, het is uw zaak. Want gij hebt gezegd, ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaten of zijn zaad zoekende brood. Het is uw zaak. Dat is de Ere Gods. Het zijn de rechter Gods, voedseldeksel en gemeenschap. en van die eigendom, van die gave Gods, daarvan delen Gods kinderen rijkelijkheid. Want ook, ook wat hun ontvangen gave betreft, hè, in geestelijk opzicht, in materieel opzicht, hè, Gods volk gaat hun pontje niet begraven, niet in een zweekdoek leggen, maar ermee woekeren, niet door de werken der wet, maar door het geloof dat door de liefde is werkende. Ja. En dat zullen zij zich niet eens herinneren. Kijk, de liefde kan zich niks herinneren. Mooi, eens goed opletten. De godsdienst kan zich alles herinneren. Die halen ook altijd oude koeien uit de sloot. Ik heb u toen dit gegeven, toen heb ik dat gegeven, toen heb ik dit gedaan en toen heb ik dat gedaan. Weet je wat, de liefde kan zich dat niet herinneren. Dan zeggen ze, heb ik dat gedaan? Dan zeggen ze, en zegt de Heer op de dag van de grote afrekening, als we alle rekenschap moeten afleggen van ons rentmeesterschap, en dan zegt hij, gij hebt mij bezocht in het krankenhuis, gij hebt mij bedacht toen ik daar in armoede, toen ik honger had, heb gij me bedacht, gij hebt me opgezocht, gij hebt me, toen zeggen ze, Heer, wanneer hebben we dat gedaan? De liefde kan het zich niet herinneren. De godsdienst wel, die zeggen ze, Heer, wij hebben in uw straten geleerd en geprofeteerd. De Heer weet er niet van. Hij weet er niet van. Maar Gods kinderen, daarvan staat dat hun vruchten, hun werken zullen volgen. Zullen hen volgen. En in de tijd zijn ze maar dragers geweest van al die vruchten die zij uit Christus hebben ontvangen. Want Hij, de boom, heeft ze voortgebracht. Uw vrucht is uit mij gevonden. Het is wel een eis, breng dan vruchten voor der bekering waardig, maar Gods volk komt met die eis in de dood uit om het uit de mond van Christus te horen. Uw vrucht worden in mij gevonden, ook uw dankbaarheid worden in mij gevonden. Als de takken goed zijn, is ook de boom goed. En andersom, als de boom goed is, zijn de takken goed. En die zullen dan gewenste vruchten dragen, niet voortbrengen, maar dragen. Ja, dat is de ware evangelische heiligmaking. En alles wat werken wil, alles wat rekent, alles wat procesmatig het doel wil bereiken, die zullen de deur gesloten vinden. Die zullen de deur gesloten vinden. Het is allemaal wet. De arme weduwe mocht in Christus dankdag vieren. En dat oortje mocht zij hem toebrengen op grond van zijn verdiensten. Ja, kijk, zolang er nog verdienste zit in uw gaven, kan het God niet behagen. Moet je Jesaja eenmaal lezen. Al die offerdiensten, al dat bloed en die smeer van die vette beesten, houd het maar voor je, zegt de Heer. Het oortje van die weduwe was schulden aangenamer dan al die miljoenen van de kerken. Kerken van goud. Preken van hout en de kerkgangers zo dood als een steen. Dat is de kerk van vandaag. En dat is het gevolg van het feit dat de rijken heel veel geven, maar het velen van de eigen gerechtigde rijken is goden niet aangenaam. Maar op het weinige van de rechtvaardigen rust een zegen. Want van het oortje der armen kan er een kerk van hout gebouwd worden. En daarin worden preken van goud geboren, omdat God wil wonen onder de armen van geest. Onder de kostelijke kinderen Sions, onder degenen die voor zijn woord beven met een kinderlijke vrees. Hoe is het nou gelegen in uw leven? Heb je God al een oortje gegeven? Je ganse leeftocht. Je ganse leven. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dat is het oortje van de weduwe. Dat is haar ganse leven. Ze wenste haar ganse leven in zijn dienst te besteden. Ja. En toen ze dat oortje gegeven had, kwam ze in de tempel. En toen ging de vensters van de hemel open. En toen vulde God haar hart met heilbespiegelingen. U zegt, het staat er niet. Amen. En zo gaat het wel. Zo gaat het wel. Niet op grond van wat ze gaf. Nee. Nee, nee. Vanuit de ware dankbaarheid in Christus. Heb ze Christus daar zien zitten? Is niet belangrijk. Christus zag haar. mijn oog zal op u zijn. En ze liet de linkerhand niet weten wat de rechterhand deed. Ze stortte een schort leeg boven de schatkist zonder te kijken wat er in de schort lag. De ganse leeftocht. Daar kwamen ze een hoer tot bekering. En haar huisje vloog in brand, was altijd die zonde had bedreven. Toen had ze nog een tasje met geld in haar hand. Toen gooide ze de tasje met geld ook in het vuur. Ze zegt, daar komt God toe. Ook dit tasje, want het is maar een zondetasje, daar komt God toe. Hoe is het nou in uw leven? Gun je God iets of alles? Heb je nou je leven al in zijn hand weten te geven? David zegt het en dan komt nou het ware werk Gods openbaar. Laat mij in de handen des Heren vallen toen die met die goddeloze volkstellingen. Laat mij in de handen des Heren vallen, hij zegt, want hij wist dat de barmhartigheid der goddeloze vreed was. Oh, dat is zo vreed. Zeker in de kerken. Vreed. Dan draaien ze de waarheid om en dan gaan ze datgene anderen verwijten waar ze zelf schuldig aan staan. Waar ze zelf doodschuldig aan staan. Dat is nou die verrekte geldgierige godsdienst. Nou mensen, ik hoop dat je stikt in je geld. Want dan kon nog eens tot bekering leiden. Daar de rijken. Dat zegt de Heer toch. Bezwaarlijk zullen ingaan in het koninkrijk. Eigenlijk zegt hij als een kabel tot oog van een naald. Zo onmogelijk. Zo onmogelijk is het dat rijken ingaan in het koninkrijk der hemel. En dan roepen de discipelen, want die krijgen dezelfde. Gods volk krijgt altijd de ontdekking. Dezelfde ontdekking. Ze zeggen, wie kan dan zalig worden? Dan kunnen wij het ook niet meer, want wij zijn ook maar van die rijke jongelingen. Ja, zo leert Gods volk zich kennen hoor. Dan slaan ze ook maar op die borst met die tollen naar achter in de tempel. En de Heer zegt, oh God, wees mij de rijke jongeling genadig. Weet je wat dan de Heer zegt? Achter in die tempel. Geef mij uw armoede. Krijg u een rijkdom. Ruilhandel. Hè? Christus trouwt op grond van gemeenschap van goederen. Dat is toch onbegrijpelijk. Je zou toch zo'n hoer niet willen hebben. Zoals Maria geweest is. Zo'n zeven duivel. Dan zou je zeggen, mens, schiet toch op. Met je satanisme. Zegt de Heer, kom hier Maria, want gij zijt met een uitverkoren vat om mijn naam te dragen. Ik zei je wassen, ik zei je reinen. Ik neem alles van je over, want ik werp de duivel uit. Ik geef u een nieuw hart en een nieuwe geest. En gij zult voor eeuwig mijn kind zijn, eeuwig mijn bruid zijn. Gij zult eeuwig mogen roemen en juichen. In dat nieuwe Jeruzalem. Dat is toch onbegrijpelijke genade. Er ligt toch geen enkele oorzaak in een mens. Welke oorzaak lag er in die verachtelijke weduwe? Maar de Heere zag het. Hij zag er van eeuwigheid komen. Hij had er van eeuwigheid gekend. Hij had zijn schat in haar hart gelegd. En toen gaf ze al het haar aan hem. Haar ganse leeftocht. Dat is nou de ware dankbaarheid. Om nou je leven in zijn dienst te besteden. Dan zegt die Heer, ik kan nu zo'n monster nog wassen en reinigen. Omdat ik nou mijn verdere leven in uw dienst zou mogen besteden, Heer. Ik wil de wereld niet bedienen. Weg wereld wegschatten. Gij kunt niet bevatten. Of zit je als een orpa te snikken? Hè? Die heb ik ook meegemaakt. Die mensen kunnen tranen met emmers met tranen wenen. Hè? Die drukken op een knopje en dan hebben ze gelijk een emmer met tranen. Maar toen de grens kwam, ging Orpa terug naar de afgoden. Toen heb ze gezegd tegen Naomi, ik kan nu even niet mee. Ik kan nu even niet mee, want u bent zo scherp. Daar krijgen wij stress van. Toen zegt Naomi tegen het kind, ga ook mee. Ga je zus achterna. Of ga je schoonzus achterna. Toen viel Rut scherp uit. Ze zegt, mens, val me niet tegen. Toen zette Rut Naomi op de plek. Val me niet tegen, zegt ze. Want uw God is mijn God. Uw volk, mijn volk. waar u sterft, sterf ik. Kijk, dat werd vanuit de ware dank, geloofsdankbaarheid geboren. Die hebben hun leven gegeven aan de Heere Jezus. Hun ziel en zaligheid, hun ganse leven, hun ganse leeftocht, niks verborgen. Hun goed en hun bezit, omdat ze niks bezaten in zichzelf en alles in hem. En zo reist Gods volk naar Jeruzalem. Niks hebbende, doch alles bezittende. Ja, dat is een rijkdom die de wereld niet kent. Dat is een blijdschap die de wereld niet heeft. Maar dan zal die blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. En de gave van de weduwe is de gave van de kerk met een hoofdletter. En voor de levende leden van die kerk heeft Christus woning gemaakt in het Vaderhuis. Om altijd bij hem te wonen. Die weduwe is bij haar sterven de tempel Gods binnengetreden. En ze is er nooit meer uitgekomen. Want die de tempel Gods binnentreedt, dat heerlijke eeuwige Jeruzalem. Er is geen weg terug. Dat is ook al in de, dat is al in de tijd. Dat mens was al door de enge poort gegaan. Voordat ze deze aardse tempel binnenging. Dat was ook de tempel van de Heer. Maar als hij door die enge poort mag gaan, is er geen weg meer terug. Dat is toch, dat maakt nou juist de enige troost uit. Je kan nooit meer uit God vallen. Hè? Wel in die eerste adem zijn we uit God gevallen, uit zijn beeld gevallen. Eruit gestapt, moet en vrijwillig. Maar in Christus, hersteld in het beeld Gods, je kan er nooit meer uitvallen. Welzalig is dat volk. Dat hem mag kennen. Dat door hem gekend mag worden. En dat straks welkom zal worden toegeroepen in het Vaderhuis. Welkom, gij gezegende des vaders, beërft het koninkrijk dat voor u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Onbegrijpelijk, onbegrijpelijk. Niet klein te krijgen, straks zal God eeuwig de eer en de dankbaarheid toegebracht worden. Daar zorgt hij zelf voor, in Christus. Amen. Heer. Ging nou de kerk naar de kerk, die arme weduwe, en zo rijk in u. Want gij houdt u over, een ellendig en arm volk, dat u op uw naam betrouwen mag. Heel hun bestaan op u gezet hebt. Hun hart gezet hebt op die rots der eeuwen, in die geen schaduw nog omkering is. O lieve Heer, mocht gij ons voor uw rekening nemen voor tijd en eeuwigheid beide, dan zult u de dank ervoor ontvangen, omdat het uw eigen werk is. Lieve Heere, vervul ons met uw lof, dan zullen we vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen, om altijd bij u te wezen, en zien uw aangezicht geprezen, om Jezus wil in zijn naam. Amen. Geliefde gemeente, laten we nog zingen van die 51ste psalm en daarvan het 9e zangvers. Gods offers zijn een gans verbroken geest door schuldbesef, getroffen en verslagen. Dit offer kan alleen, dat kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest en wat er verder volgt in dat 9e zangvers van Psalm 51. Vader, dat uw liefde ons blijdt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij, alle de eer. Amen.